Goedemorgen, ik wil eerst een zegen vragen. Kunnen jullie het allemaal verstaan?
Ik dacht het wel, hè?
Heer, dank u wel dat we hier bij elkaar zijn en dat u spreekt. Heer, we willen onze oren openzetten en ons hart open voor wat u spreekt. Heer, en ik wil u zegen vragen daarover. En uw leiding, in Jezus' naam. Amen. Ja, de wonderbare spijziging, dat is natuurlijk, hoop ik wel, een beetje bekend. Maar voordat ik daarmee begin, wil ik vragen, wie is een discipel hier van Jezus? Dat is mooi, want ik wil wat ik vandaag zeg, of wat ik mag zeggen, focussen op kijken van wat wij als discipelen van Jezus van deze verhalen kunnen leren. Als wij discipelen zijn en we proberen ons te spiegelen aan de discipelen, en daar wil ik op focussen, wat er gebeurt. En gewoon kijken naar het verhaal. En niet alleen het verhaal van de wonderbare spijzigingen, maar ook een stukje verder in Handelingen, als de discipelen optreden op het moment dat Jezus alweer naar de Vader gegaan is. Dit plaatje, ik hoorde meteen al, dat is niet zo mooi. De dood van Johannes de Doper, we hebben het net gehad over de vervolgd christendom. Johannes de Doper, die was de wegbereider van Jezus, dat weten we natuurlijk. En die heeft daar een heel belangrijke taak in gehad. Hij mocht zelfs Jezus dopen. En hoe bijzonder is dat? En als je dan dit plaatje ziet, denk je, oei, dat is niet mis. Hij heeft een heel belangrijke taak gehad en is dit dan? Dat blijft denk ik een spanningsveld, denk ik gewoon ook in ons leven. En we weten dat dit niet het eind is van Johannes de Doper niet, van mensen die vervolgd worden. We horen het verhaal vanmorgen van die man die getuigd, of die student die kon getuigen van wat er aan wonder aan hem geschied was. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel die wel vermoord zijn, letterlijk vermoord. En dat is een spanningsveld waarin wij zitten. En ik heb echt het gevoel, wij worden voorbereid, echt een heleboel dingen die er gewoon in de gemeente gebeuren, die er om ons heen gebeuren. Ik denk dat er zoveel in deze wereld gebeurt dat wij echt ook in de verwachting mogen leven dat Jezus spoedig terugkomt. En dat betekent dus ook dat het gepaard gaat. En dat kunnen we gewoon. Jezus zegt van kijk naar de tekenen om je heen en wat er om je heen gebeurt. En dan kunnen we zien dat de tijd in zo versneld gaat. En dat de dingen om ons heen zo versneld gaan. En ook dingen die de Satan om ons heen verwoest. Het werk van God verwoest. En dat we daarin, juist we hebben het vanmorgen over die lighthouse gehad, dat we naar hem moeten opzien om daar kracht uit te krijgen. Dat we het alleen daarvan moeten verwachten. En dan gaat hij dat zegenen. En dat is het spanningsveld van dat we in bezet gebied leven. Dat de Satan rondgaat als een briesende leeuw, want hij voelt dat dit het laatste is waar hij nog iets te vertellen heeft. Maar God heeft al, Jezus heeft al overwonnen. En in die kracht, daar moeten wij wortelen. En daar kunnen wij wortelen. En dan krijgen wij daar ook, dat wordt gezegend. En ook het werk van Johannes is gezegend. En dit is niet het eind. Dit is de boodschap dat de moord op Johannes, dat gaat vooraf aan de wonderbare spijziging. En dat realiseerde ik me zo verschrikkelijk dat ik dacht van, Jezus zelf staat in dit leven. Hij is mens, hij is ook volledig mens. En wat er dan gebeurt met Jezus als die dit hoort. Als je dat gewoon op je in laat werken. Van, stel je voor, was de neef hè, van Jezus, achterneef. Je achterneef is op zo'n brute wijze vermoord. En dan, dat wil ik graag eerst met jullie lezen. En dan begin ik in
Johannes of Matthäus 14, vers 9 maar. En de koning werd bedroefd, maar om zijn eden en om hen die mede aanlagen, beval hij het haar te geven, het hoofd van Johannes. En hij liet Johannes in de gevangenis onthoofden. En zijn hoofd werd op een schotel gebracht en aan het meisje gegeven en zij bracht het aan haar moeder. En zijn discipelen kwamen, dit is al het eerste wat de discipelen doen. En de discipelen kwamen en namen zijn lijk weg en begroeven hem. En zij gingen heen en ze berichten het aan Jezus. Dat is er gebeurd. En dan in vers 13.
Kun je een beetje verder doen? Ik weet niet precies meer hoe die...
Dit hoef je nog niet te lezen, we gaan het eerst even lezen. En toen Jezus dit hoorde, trok hij zich vandaar in een schip terug naar een eenzame plaats, alleen. Terug, en toen de schare dit hoorde, volgden zij hem te voet uit de steden. En toen hij uit het schip ging, zag hij een grote schare. En hij werd met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken. Bij het vallen van de avond kwamen de discipelen tot hem en zeiden: de plaats hier is eenzaam en de tijd is reeds verstreken. Zend dan de scharen weg, dan kunnen zij naar de dorpen gaan om spijzen voor zich te kopen. Maar Jezus zei tot hen: ze hoeven niet weg te gaan. Geef jullie hun te eten. Zij zeiden tot hem: we hebben hier niets dan 5 broden en 2 vissen. En hij zei: breng mij die hier. En hij beval de scharen dat ze in het gras zouden gaan zitten, nam de 5 broden en de 2 vissen. Hij zag op naar de hemel, sprak de zegen uit, brak de broden, gaf ze aan zijn discipelen en de discipelen gaven ze aan de scharen. En zij aten alle en werden verzadigd en zij raapten het overschot van de brokken op, 12 manden vol. En zij die gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Er is zoveel te vertellen over wat hier gebeurt, maar ik wil nu even focussen op de discipelen. Dit stukje dat Jezus zich terugtrekt alleen, dat snappen we als we weten dat Johannes de Doper daarvoor vermoord is. En dat moet zoveel effect op Jezus gehad hebben. En wat er dan daarna gebeurt, is dat meteen mensen weer naar hem toe komen. Uit alle dorpen staat. En wat er dan gebeurt, dan zou je denken van nou, wat wij vaak horen is van, nou, ik zit er even doorheen. Ik kan even niet, ik kan vandaag, ik moet even een keer overslaan. Ik moet de huiskring overslaan. Ik moet even, en ik kan maar even niet, want ik ben echt helemaal, dat is wat we vaak over onszelf uitspreken. Ik ben moe, het is te zwaar. Wat Jezus doet, toen hij deze mensen zag, werd hij met ontferming bewogen. En ik realiseerde me zo in dit verhaal dat Jezus volledig mens was. Ik heb me soms in eerder dacht ik van ja, maar Jezus is God. Dus ja, dan kun je ook alles. Jezus was volledig mens. En hij had de hulp en de steun van zijn vader nodig. En ook de Heilige Geest die over hem uitgestort was met de doop. En wat hij doet... Hij werd met ontferming bewogen over al die mensen. En dat zijn er zo'n 10.000 geschat. Hè? Want er staat aan het eind 5.000 mannen. Vrouwen en kinderen niet meegerekend. Dus laten we het eventjes voorzichtig schatten op 10.000 mensen. Stel je voor. Je hebt net heel slecht bericht gekregen. En die mensen die komen naar je toe. En wat met Jezus gebeurt is dat hij met ontferming bewogen wordt. En hij genas hun zieken. En in een aantal vertalingen staat... Genas al hun zieken. Dus niet 1 of 2, maar van die 10.000 mensen die ziek waren, die genas die allemaal. Moet je voorstellen.
Wil je eentje verder doen?
Wat er met de discipelen gebeurt, want daar zouden we naar kijken.
De discipelen die maken zich gewoon zorgen over de praktische gang van zaken. Van ja, heel logisch, dat doen wij ook heel vaak. Als we dingen organiseren, gewoon het praktische verhaal is heel belangrijk. En natuurlijk is dat ook belangrijk. Maar als we die zorg bij Jezus neerleggen, en dat doen ze, want ze vragen aan Jezus, nou, wat gaan we doen? Want help. En Jezus zegt, geven jullie hun te eten. En dat is cruciaal, want Jezus zegt niet van, ik ga hun eten geven. Hij zegt, geven jullie hun te eten. En wat doen die discipelen dan? Die zullen, ja maar, kom nou, dat gaat niet, want we hebben maar heel weinig. We hebben maar 2 broden, 5 broden, 2 vissen. Dat gaat hem niet worden met 10.000 mensen. En wil jij eentje verder niet? Dit vond ik een plaatje en ik dacht van, hé, dat is wel een mooie om je bij te bedenken hoe dat er ongeveer uitgezien heeft. Wij zijn in Israël geweest en we hebben op de heuvel gestaan waar dat waarschijnlijk gebeurd is. En dat is ook een beetje zoals dit plaatje dat schetst. Dan zit je aan het meer van Galilea en vanaf het meer van Galilea loopt er zo'n heuvel omhoog. Prachtig gezicht en daar kun je voorstellen dat er zoveel mensen gezeten hebben. En ze hebben daar ontdekt, dat is een klein zijdingetje, maar dat als je daar staat, aan de kant van het meer, dat als je dan spreekt, dat ook ver te horen is. Nou, hoe bijzonder is dat? Dat als je dat gewoon nog op die plek kunt doen en denkt van, ja, maar hier is dat gebeurd. Geweldig. Wil je eentje verder doen? Wat opvalt in dit verhaal, Jezus die zegt zelf niet van, oh, het is, we moeten daar, want dit is een heel groot probleem. We moeten hierover vasten of we moeten heel lang in gebed. Wat Jezus doet, hij ziet op naar de hemel. We hebben het vanmorgen over bidden gehad en bidden kan heel kort. Het hoeft soms niet een heel veel omhaal van woorden. Jezus ziet op naar de hemel, hij zoekt het contact met de Vader. Spreekt de zegen uit, breekt de broden, geeft de broden aan de discipelen. En de discipelen geven ze aan de scharen. Zo simpel lijkt het. En zo simpel is het. En die discipelen, die hoor je daar niet over mopperen, ze gaan het doen. En als wij dus discipelen zijn en wij zien grote bergen en beren op de weg, of we denken van ja, maar help, 10.000 mensen voor je en geen eten. Help. En als je met die vraag teruggaat naar Jezus, en Jezus voorziet. En ze doen dat in geloof. Het is niet ja maar, het is niet van als, of ze gaan het doen. Voor Jezus is dit geen wonder dat staat te gebeuren. Dat realiseer ik me heel erg. Van, voor Jezus is het omgaan in de kracht van de Vader, van als je vraagt om Vader, help, dat is voor hem het normale leven. Dat heeft hij geleerd van zijn vader. Dat zie je ook in de kindertijd al van Jezus. Dat hij in de tempel gaat, in de omgang met de vader. Die omgang, die natuurlijke omgang, dat is dus ook wat wij als discipelen moeten doen. Of mogen doen, moet ik zeggen. Niet moeten, het is mogen doen. Een paar puntjes die dus opvallen. De discipelen doen wat Jezus zegt. Ze mopperen of protesteren niet. Ze beginnen te lopen. Dat is ook gewoon belangrijk om te constateren. Dat ze in actie komen. Ze gaan het doen. Geloof gaat gepaard met actie. Als je gelooft en je bent discipel. Die discipelen die zijn geen van allen op hun plek blijven zitten. Op hun krent blijven zitten, zou ik maar zeggen. Die zijn stappen gaan zetten. En als je stappen gaat zetten in geloof, en ik moest heel erg denken ook aan een, er was op een gegeven moment ergens een plaatje, zag ik bij jou staan op die laptop, een donkere situatie met een licht in de verte. En wij kregen in Israël, kregen we van de reisleidster, kregen we een klein lampje, een olielampje. En zij zei van, ja, dat is
Dat is zo'n licht om net één stap te kunnen te verlichten. En dus als Jezus het licht op jouw pad is, dan is dat zo ver om net een stap te kunnen zetten. Maar je kunt wel gaan. Maar je weet niet, in de verte kun je het niet zien. Maar je wordt geleid en je kunt één stap tegelijk zetten. Je kunt stappen zetten. Nou, dat er zoveel mensen worden verzadigd, dat is natuurlijk onvoorstelbaar voor ons. En dat Jezus dus het onvoorstelbare kan bewerken, dat is duidelijk. En dat kan hij nu nog. En dat doet hij nu ook nog. En de verhalen daarover, of ook de getuigenissen daarover, die komen steeds meer ook bij ons. En waar je eigenlijk hetzelfde ziet, dat mensen die in de verdrukking zitten, waar je denkt van, hier is het schijnbaar onmogelijk. Voor God is alles mogelijk. En dat is niet een loze kreet. Het gebeurt, dat wat dus zelfs van op het moment dat je dan denkt van, nou zijn er zoveel mensen omgekomen, dat de kerk bloeit als nooit tevoren. Het is echt een wonder. Gaan we even naar het volgende hoofdstuk. Handelingen 3, vers 2. Daar beginnen we. Dat gaat over, laten we maar bij één beginnen. Bij mij staat er boven de genezing van de verlamde. Dit zijn de apostelen die erop uittrekken, die stappen gaan zetten. En we gaan kijken wat er dan gebeurt, want daar kunnen we misschien iets van leren. Petrus nu en Johannes gingen op naar de tempel tegen het uur des gebeds, en dat is het negende. En een man die verlamd was van de schoot zijner moeder aan, zodat hij gedragen moest worden, die zetten ze dagelijks bij de poort van de tempel, genaamd de Schone, om een aalmoes te vragen van de tempelgangers. En toen deze zag dat Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, verzocht hij om een aalmoes. En Petrus zag hem scherp aan met Johannes en zei, zie naar ons. En hij hield zijn blik op hen gevestigd in de verwachting iets van hen te ontvangen. Geld waarschijnlijk. Maar Petrus zei, zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazoreër, wandel. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En terstond werden zijn voeten en enkels stevig. En hij sprong op, stond op en liep heen en weer. En hij ging met hen de tempel binnen. Lopende en springende en God lovende. En al het volk zag hem lopen en God loven. En men herkende hem als degene die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort van de tempel. En zij werden met verbazing en ontzetting vervuld over wat er met hem gebeurd was. Dat is er gebeurd. En dan? Dit is de man in de poort. Dat beeld moet je eventjes vasthouden. En daarna dus dat hij gaat staan. En dan huppelt hij rond. Hij looft en springt. En hij maakt God groot. En wat gebeurt er dan? We lezen het eerst even, vanaf vers 11. En toen hij Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk rondom hen te hoop in de zogenaamde zuilengang van Salomo, vol verbazing. En Petrus zag het en antwoordde het volk, mannen van Israël, wat verwondert gij u hierover? En wat staren jullie ons aan? Alsof wij door eigen kracht of door Gods vrucht deze man hadden laten lopen. En dan sla ik een stuk over. Dan moet je zelf even thuis lezen. En dan in vers 17. En broeders, ik weet dat jullie uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook de oversten. Maar dat gaat dus dat Jezus ter dood is gebracht. En dan in vers 26. God heeft in de eerste plaats voor u zijn knecht doen opstaan en hem tot u gezonden om te zegenen, door een ieder uur af te brengen van zijn boosheid. Dus hij houdt daarna gewoon een preek over wat Jezus allemaal gedaan heeft. Hij verkondigt het woord. En dan krijg je vers of Handelingen 4. En wat er dan gebeurt, is, we lezen het eventjes, en dat is dus een reactie op iets geweldigs wat er gebeurd is. Dit is een wonder gebeurd. En wat gebeurt er dan? En ik weet niet of jullie dat wel eens hebben meegemaakt, maar wij hebben in zowel in Bulgarije als in Servië echt, en ook in Nederland overigens, wonderen zien gebeuren. Echt dat mensen bevrijd werden of genezen. Dat ze zich bekeerden tot God. En dat er meteen kritiek op kwam. En dat er hier thuis kritiek op kwam. Van, oh, maar dat zal wat werd ontkracht of er werd. Er is meteen een aanval op. En dat zie je hier ook gebeuren. En dat is als je als discipelen uitstapt, stappen zet, om te doen wat Jezus van ons vraagt, dan krijg je tegenslag. En dan? En we kijken wat Petrus en Johannes hier doen. In Handelingen 4, vers 1. En terwijl ze tot het volk spraken, dus hebben we eerst die preek gehouden van, ze hebben eigenlijk gewoon verkondigd wie Jezus is. Terwijl ze tot het volk spraken, overvielen hen de priesters, de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën. Dus de chef van de kerk, zeg maar. Of de mensen die het voor het zeggen hadden toen in de kerk. Zeer verontwaardigd, omdat zij het volk leerden en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En zij sloegen de handen aan hen en stelden hen in bewaring tot de volgende dag. Want het was reeds avond. Ze werden gewoon vastgezet. En in vers 4, maar vele van hen die het woord gehoord hadden, werden gelovig. En het aantal der mannen werd ongeveer 5000. En dat staat in één zo'n zinnetje ertussen. En dat maakte dat ik moest denken aan de wonderbare spijziging. En ik dacht van, als je met God gaat leren rekenen, dan is dat een ander rekenende dan wat ze hebben mij geprobeerd bij te brengen op de middelbare school. Het lukte niet helemaal. In ieder geval hebben ze geprobeerd. Maar dit is een andere manier van rekenen. Dan zou je dus denken van, de boodschap van Jezus wordt de kop ingedrukt, want ze worden gevangen gezet. En zo mooi is dat we vanmorgen eigenlijk zoveel getuigenissen daarover gehoord hebben. En wat er gebeurt in vers 4, maar velen van hen die het woord gehoord hadden, werden gelovig en het aantal der mannen, en dan heb je het alleen nog dus weer over de mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend, denk ik er dan achter, was ongeveer 5000. Wauw, 5000. Hoeveel waren er met bij die bijeenkomst waar jullie geweest zijn, Martin? Meer. Oké. Okay. Ja, precies. Vrouwen en kinderen wel meegerekend. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Maar we lezen verder, want het is nog niet klaar, hè? En het geschiedde tegen de volgende dag dat hun oversten en oudsten en hun schriftgeleerden bijeenkwamen te Jeruzalem. En Annas, de hoge priester, en Caiaphas, ja, die kennen we. Johannes, Alexander en alle die tot het hoge priesterlijk geslacht behoorden. Dus het hele hoofdbestuur, zeg maar. En toen zij hen hadden laten voorkomen, wilden zij van hen weten, door welke kracht of door welke naam heb je dit gedaan? En toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest tot hen, overste van het volk en oudste, indien wij thans in verhoor genomen worden, ter zake van een weldaad aan een zieke, waardoor hij gezond geworden is, dan moet aan u allen en het ganse volk van Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus, de Nazareër, die jullie gekruisigd hebben, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor u staat. Wauw. Dat is dus wat hij zelf niet bedenkt. Want dat geeft de Heilige Geest hem in te spreken. En want hij praat daar, want dat zijn, ja, ze hebben niet veel te vertellen en ze hebben dus tegen het hele hoofdbestuur van de kerk. En die roepen hun ter verantwoording voor een man die ze
die is gaan lopen. En in de naam van Jezus hebben ze die man, zeg maar, gezegend en hij is gaan lopen. En dat is zeg maar dat als wij stappen gaan zetten, dan worden we aangevallen. Maar vervolgens, Jezus heeft ons niet als wezen achtergelaten, maar hij heeft ons de Heilige Geest gegeven. En dat is zeg maar de aanwezigheid van Jezus hier op aarde in ons. Niet zomaar dat we daar om hoeven bidden. Hij is in ons. En dat is gewoon een... Dus altijd. Het is niet van... Wilt u nu komen, Heilige Geest, en mij nu op dit moment? Nee. Help, net zoals die discipelen aan Jezus vroegen van... Heer, hoe gaan we dit doen? En dan moest ik ook zo denken wat jij zei van die man die dan teruggaat naar Syrië of waar dan ook maar. En die zich weer ogenschijnlijk in zo'n wespennest stort. Dat hij niet alleen gaat. Want de Heilige Geest is in hem en met hem en op hem. En hij wordt gezegend. Hij heeft een opdracht. En je krijgt met die opdracht, dat betekent zegen. Hè? Hij is gezalfd eigenlijk. Dat betekent hij krijgt een opdracht en hij krijgt ook de kracht om die opdracht uit te voeren. Met de opdracht krijg je de kracht om hem uit te voeren. En je weet niet hoe dat in zijn werk gaat. En dat is het mooie van God. Dat hij ons dingen, dat hij ons mogelijkheden geeft om stappen te zetten. We weten niet waarheen. En elke stap is die bij ons. Ik vind het zo geweldig. En dat gewoon hier gebeurt en dat nu nog steeds gebeurt. Want we zeggen altijd wel van, hij is vroeger en heden dezelfde. En hij is altijd dezelfde. Maar heel vaak hoor je van, ja, maar dat zijn dingen die in Handelingen gebeurden. Het gebeurt nu ook. En het blijft gebeuren. En dan had ik aan het eind nog. In vers 18... Dan moeten ze weer terugkomen bij het hoofdbestuur. En toen zij hen binnengeroepen hadden, bevalen zij hun in het geheel niet meer te spreken of te leren op gezag van de naam van Jezus. Het zou best eens kunnen, en ik heb echt het idee dat wij ook zeg maar door alle dingen om ons heen voorbereid worden ook op... Wij leven niet meer in een eilandje, op een eilandje Nederland wat helemaal beschermd is en waar we... Wij leven ook in bezet gebied. En denk, als wij nu ook gewoon ons instellen op waar wij onze kracht vandaan halen. Nu, maar ook als het lastig wordt. Dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat we niet meer mogen praten over Jezus. Dit is wat er hier mogen ze moeten hun mond houden, wordt er eigenlijk gezegd. Maar dan staat er in vers 19, maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tot hem, beslis zelf of het recht is voor God meer aan u dan aan God gehoor te geven. Want wij kunnen niet nalaten te spreken van wat wij gezien en gehoord hebben. En dat is denk ik, als je weet zelf hoe je gezegend bent en wat voor kracht in ons werkt en hoe groot onze God is, dan moeten we daar over praten. En dan moeten we daar dingen in doen. Wat dan ook maar. En dat is voor iedereen anders. Dan ziet dat voor iedereen anders uit. En dat kan bidden zijn, dat kan dingen doen zijn, maar dat is stappen zetten in geloof. Dingen die we niet voor mogelijk houden, geloven we dat ze kunnen gebeuren, omdat onze God overwinnaar is, omdat Jezus overwinnaar is en omdat hij overwonnen heeft. En als we ons daaraan verbinden, dan kan er niks gebeuren. Ja, niks gebeuren. En Johannes de Doper dan? Ja, dat kan gebeuren, maar dat betekent niet dat we zijn van hem. En ja, ik bedoel, Petrus die zegt dat ook van ja, maar of ik nou hier of daar, ik leef voor hem.
En dan in vers 21. En dan worden ze nog meer gedreigd. Doch ze lieten hen vrij. En daar ze geen vorm konden vinden om hen te straffen. En wel om het volk. Want alle verheerlijkte God om hetgeen er geschied was. Want de mens aan wie dit teken der genezing gericht was, was boven de 40 jaar. En toen ze vrijgelaten waren, gingen ze naar de hunnen en deelden hun mee wat de overpriesters en oudsten tot hen gezegd hadden. En toen zij dit hoorden, verhieven zij eenparig hun stem tot God en zeiden: U Heer bent het die geschapen hebt de hemel, de aarde en de zee en alles wat erin is, die door de Heilige Geest bij monden van onze vader David uw knecht gezegd heeft. Nou, en dan staat er een heel verhaal. Lees het na. En dan in 29. En nu Heer, let op de dreiging. Let op hun dreiging. En geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Doordat gij uw hand uitstrekt tot genezing. En dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus. Ze vragen dus eigenlijk gewoon van: Heer, geef ons de mogelijkheid in uw kracht om wonderen te doen. Om tekenen en wonderen te doen in uw naam. Zodat ze zien hoe groot u bent. En dat is wat we eigenlijk ook bij de wonderbare spijziging zien gebeuren. Waarom dacht je dat al die mensen daar naar Jezus toe kwamen? Om een leuk dagje uit te hebben? Jezus geneest hun, die heelt hun. Hij is de zoon van de Vader die de mens goed geschapen heeft. Dat hebben we in het paradijs gezien. Toen was alles goed. En hij zag dat het goed was. En de mens is de kroon van de schepping. En wij zijn zijn zonen en dochters. En daar ging het mis. En dat is hersteld in Jezus. En al die mensen die herstelling vinden, die hebben weer dat contact met de Vader. Die zijn weer opnieuw tot zonen en dochters aangenomen. Hoe groot is dat? En daarom moeten we niet stil blijven. En daarom moeten we niet stil blijven zitten. Omdat het zo belangrijk is. De Vader wil al zijn kinderen bij elkaar hebben. En daar heeft hij gewoon, hij heeft ervoor gekozen om ons daarvoor te gebruiken. En de vraag is, laten we ons daarvoor gebruiken? Durven we in geloof stappen te zetten. En dat is moeilijk, soms. Maar hij geeft ons de kracht. En als we ons aan hem verbinden, dan zal hij dat doen. Amen.